Welkom bij de Young Talent Podcast, powered by Keep an Eye Foundation, die zich inzet voor jong creatief talent. In uiteenlopende disciplines, van muziek, theater en beeldende kunst, tot animatie, mode en circus. Mijn naam is Luc Hezen en in elke aflevering neem ik een beginnend talent mee naar een gevorderd talent. Zeg maar gerust de absolute top van die discipline in Nederland. Denk aan Berend Strik voor beeldende kunst, saxofonist Benjamin Herman voor jazzmuziek of aan Karin Bloemen voor kleinkunst. In deze aflevering hoor je het jonge talent Susanne Koopstra. Ze zit in het derde jaar van de studie regie documentaire aan de Nederlandse Filmacademie. Haar vraag is voor Michiel van Erp, een van de bekendste en meest veelzijdige regisseurs van Nederland. Hij maakte furore met documentaires als Pretpark Nederland en MH17 Het Verdriet van Nederland. Hij regisseerde theater, maakte portretten voor televisie en regisseert fictieseries en films, zoals Niemand in de Stad of de serie IM. Susanne, laten we beginnen met wat je zelf maakt.
Ik maak documentaire, film. Ik vind de werkelijkheid heel belangrijk in film. Maar zoek wel een beetje randjes op naar richting fictie. Ik denk dat ik begin bij een soort vorm of een onderwerp en daarbij het verhaal ga zoeken. Ik begin niet zozeer bij inhoud. Misschien heeft dat te maken met een achtergrond in production design, hele kleine babyachtergrond van een jaartje. Ja. Maar
en wat voor vorm bijvoorbeeld?
Ik vind uiterlijke kenmerken aan dingen gewoon heel fascinerend en sprekend. En daar zoek ik dan een verhaal bij. En ik kom er ook wel achter gaandeweg dat overal een verhaal te vinden is.
Doe eens een voorbeeld van zo'n vorm en dan een verhaal erbij.
Ik vond de kringloopwinkel in het eerste jaar van de Filmacademie, die vond ik in Amsterdam Noord. En ik vond het zo leuk aan die winkel dat het zo'n troep was. En daarachter komt dan een soort verhaal. En kwam ik achter dat daar bijvoorbeeld een Litouwse familie werkte. Die eigenlijk de hele winkel met zijn hele inboedel als het ware heeft opgekocht. En vanuit daar de zooi weer verkoopt. Voor heel goedkoop. En ik vond dat zo, ja, eigenlijk wel. Daarna ga je daar allemaal een soort symbolen achter vinden. En dat vond ik wel, ja, eigenlijk heel sprekend.
Dus de vorm is puur de voorkant die winkel.
Ja.
En dan ontdek je verhalen die erachter liggen.
Ja, totaal.
En je zei, de waarheid is heel belangrijk. Dus in die zin wil je wel vastleggen wat er is. Het moet echt documentair zijn.
Ik denk dat de realiteit gewoon zo verrassend is. En er komen altijd dingen uit voort die je zelf niet had kunnen bedenken. En dat maakt het zo'n feest, ja. Eigenlijk.
En als je documentaire wil maken, dan kun je niet om Michiel van Erpen heen, natuurlijk. Een van de grote in Nederland.
Dat klopt.
Wat maakt hem zo goed?
Voor mij, ik vind zijn onderwerpen belangrijk. En de mensen die hij laat zien ook heel belangrijk. Hij geeft een soort doorsnee van de Nederlandse samenleving in sommige van zijn films.
Mm.
De lichtheid en de humor en de liefde voor de mens zit er heel erg in voor mij. En ik vind het heel leuk dat dingen heel speciaal kunnen zijn in zijn werk. Ja, eigenlijk met films kun je een soort voorbeeld geven aan mensen van hoe dat anderen denken en hoe dat andere mensen zijn. En de manier waarop Michiel dat doet, vind ik wel heel belangrijk.
Ja, met lichtheid, met lucht, maar ook met ernst.
Ja,
althans, daar zit een balans in.
Die beide werelden, daar zul je niet omheen kunnen draaien als je documentaire maakt. Want het leven is gewoon vol verschrikkelijkheid en zwaarte en verdriet.
Allebei toch?
Gezellig.
Maar ja. Maar wanneer je die gebruik maakt op manieren van die luchtigheid en pret, dan is een film ook heel hapbaar en dat helpt je ook bij het leven om dat hapbaar te maken.
Ja, wat is je vraag?
Mijn vraag is wel naar jou toe dan, Michiel, de balans, hoe je die eigenlijk zelf opzoekt en wat voor jou het belang is, of je daarmee bezig bent, wat de balans is tussen die zwaarte en luchtigheid in onderwerpen of techniek van het maken van je film.
En vooral documentaire dan, denk ik, hè?
Ja, zeker.
Ja.
Nou, dat zijn ontzettend veel vragen in één eigenlijk. En ik weet ook niet zo goed waar te beginnen om daar antwoord op te geven. Maar ik zal wel een poging doen. Dat is de bedoeling, toch?
Ja. Graag. Anders is ze stil vandaag.
Laat ik het zo zeggen. Ik had toen ik in dit vak terechtkwam van documentaire maken, dacht ik, ik moet documentaires maken over de dingen die mij interesseren. En ik ben altijd gefascineerd geweest door de buur, mijn buren, mijn overburen, mijn familie. Dus ik heb het nooit, zeker in het begin niet geprobeerd om onderwerpen heel ver weg te zoeken. Ik hoef niet in Afghanistan te kijken hoe het is met die en die en die. Als ik mijn buurman, daar geef ik liever aandacht aan. En ik heb ook altijd gekeken of gezocht, en dat doe ik nog steeds, naar mensen die mij ook kunnen inspireren in hoe ze in het leven staan. Dus bijna alle mensen die ik geportretteerd heb, het soort thema wat steeds terugkomt, dat het mensen zijn die zeg maar niet hun hele leven recht doorlopen, maar af en toe denken, hey, ik ga eens gaan naar links en ik weet helemaal niet wat mij dat brengt. Misschien val ik van een berg af of niet, maar ga het toch doen. En dat kan zijn dat je aansluit bij een vereniging. Het kan zijn dat je in een zelfgemaakte zeilboot de oceaan overgaat. Wat die dromen ook zijn, maakt mij niet zoveel uit. Maar het feit dat het mensen zijn die niet het leven als een makke schaap ondergaan, dat interesseert mij op de een of andere manier. Maar misschien is dat ook wel omdat ik daar zelf zo in geïnteresseerd ben. Dus eigenlijk alle onderwerpen die ik zoek zijn altijd heel erg in mijn eigen buurt en in mijn eigen interessesfeer. Ik ben zelf een heel erg vrolijk iemand, een optimistisch iemand. Ik sta blij op, zullen we maar zeggen. En zo benader ik ook die mensen. Dat is zeg maar in een heel notendop samengevat hoe ik daartegen aanga. En wat ik ook altijd doe, je moet nooit, als je mensen portretteert, denk ik, het idee hebben, nou, oh, nu komen de documentairemakers binnen. En, nou, en dan moet ik eindeloos dezelfde zinnen weer opnieuw zeggen. Of nog een keer binnenlopen, of ik denk altijd, ja, maar die mensen bereiden zich voor op dat interview. Is allemaal reuze spannend. En dan wil ik vooral die spanning ook weer wegnemen door zelf zo gewoon mogelijk binnen te komen. Snap je wat ik bedoel? Dus daar zit altijd een soort, je probeert altijd het een beetje te downplayen. En daardoor worden die mensen ook, zie je dan ook levensecht. Ook al heeft iemand net, is een hoofdpersoon net weduwe geworden, dat wil niet zeggen dat ze zich ook ergert aan een bloem die scheef staat in een vaas of een taart die mislukt is terwijl ze die aan het bakken is. Snap je? Dat is het leven zelf. En zo probeer ik het dat ook te laten zien. En dat is misschien wat je bedoelt met die lichtheid. Want ik denk, ja, maar dat maakt een mens compleet. Dus je probeert nooit alleen maar in dat verdriet of in die angst of zo te poeren. Want die komen vanzelf al als je ook draait. En ik voer mezelf meestal op in documentaires. Dus je hoort heel vaak mijn stem of ik ben in dialoog met mensen. Dat is ook wel een truc om het de boel een beetje ook luchtig te houden.
Denk dat gaat niet altijd zo. Het is zo, nu te zwaar. We zijn nu een kwartier al over die ernstige rouw aan het praten.
Nee, want ik wil best wel over die ernstige rouw praten. Maar ik probeer bijvoorbeeld ook mensen altijd in beweging of in acties te zetten. Weet je, dat mensen denken, oké, nu komen ze mij interviewen. Dus hebben ze dat natuurlijk allemaal helemaal voorbereid. Denk maar, is het niet leuk als hij ondertussen ook de afwasmachine uitruimt? Of of moet hij toch koken? Nou, laten we dan tijdens het koken praten. En dan hebben mensen sowieso een andere concentratie iets. Want dan moeten ze zich daar ook mee bezighouden. En dat, ik heb ook heel vaak mensen in auto's, dan moeten ze op de weg letten. En dan wordt het vanzelf ook echter weer. Dus ik probeer het eigenlijk ook weer terug te brengen naar het moment, zullen we zeggen. In plaats van dat ik alles van tevoren helemaal uitgedokterd heb. Ik heb wel altijd een soort draaiboekje waarin ik denk, oh, dat onderwerp ga ik daaraan snijden. Dat doen we dan niet nu. Dat doen we dan zo. Maar dan val ik mensen ook niet meer lastig.
Ja, want wat ik ook, ik weet niet of het een vorm is die je bewust helemaal gebruikt. Maar je hebt vaak tableaus. Zo, ja. Vertellingen, ja, van een onderwerp met heel veel verschillende personages. En dat geeft ook een soort lichtheid, denk ik, in de films, omdat je dan ook tussen verschillende levens kunt knippen.
Ja, dat klopt. Dat is wel waar.
Want wat is daar, wat is jouw fascinatie eigenlijk voor zo dat hele samenbrengen van heel veel mensen dan in dit geval?
Ik probeer uiteindelijk dan toch, ja, dat klinkt heel pretentieus, maar toch een soort doorsnede van Nederland te laten zien. Dus je probeert ook Nederland te laten zien. Ik kan maar een goed voorbeeld geven wat een film waarin dat ernst en dat luchtig een beetje door elkaar zweeft. Ik heb ooit, was ik gevraagd, dat is heel lang geleden hoor. Toen was prins Klaus, de man van koningin Beatrix, gestorven. En dat was eigenlijk de eerste keer in 50 jaar dat er weer een koninklijke uitvaart zou komen. En aan mij was gevraagd of ik dan een soort achter de schermen-achtig portret wilde maken van hoe Nederland het ervaart, zullen we maar zeggen. En toen heb ik bewust gekozen voor een soort mengelmoes tussen mensen die dicht bij de koningin stonden en dus met haar meegehouden. Maar ook gewoon mensen die aan de route woonden, die toevallig ook, bijvoorbeeld er zitten twee zussen in, die woonden aan de route, Rouwstoetenroute, die net hun broer hadden verloren, die woonden met z'n drieën samen en hij was aan dezelfde ziekte gestorven als prins Klaus. En daar vertelden zij vol drama over. Maar ondertussen waren ze zo nieuwsgierig van alle royalty die dan door de straten kwam. Dus dat liep dan ook weer door elkaar. Dus dat was eigenlijk een heel mooi portret, vond ik, van een land wat rouwt. Maar het was eigenlijk ook heel erg grappig.
Ja, ja.
Omdat iedereen zich belangrijk voelde op die dag van die stoet.
En weet je dat het grappig wordt als je die mensen selecteert? Of komt dat erin en zie je het
tijdens
de film?
Nee. Dat er dan, in dat geval hebben we met een team van researchers gewerkt. Die iedereen op allerlei niveaus mensen had benaderd. En omdat we ook niet precies wisten wat er dan tijdens de acte zou gebeuren, moet je ook een beetje gokken. Maar dan, dat moet je ook een beetje je fantasie laten gaan. Dus bevonden onder andere een radioreport van een bejaarde amateur radiozender die zichzelf naar voren gewerkt had als een live verslag te doen van de stoet. Ja, dan weet je ook wel dat dat grappig is. Dat weet ik heus wel.
Ja.
Dus, maar dan nog vind ik het heel fijn, mooi dat die man, die super trots op dat hij dat, ja, dat ging doen die dag. Snap je? Dus dat
ook aandoenlijk dus inderdaad.
Ja, het is ook waarde, ja. En eerlijk gezegd, ik ben eerder iemand die huilend naar iemand staat te kijken, bij wijze van spreken, dan dat ik daar van in de lach schiet. Dat is eigenlijk nooit het geval. Terwijl als ik dat later terugzie, dan snap ik, denk ik, ja, dan zie ik wel de humor ervan in. Maar als ik daar sta, is dat eigenlijk niet zo.
Kun je genoeg openstaan voor wat de werkelijkheid je biedt? Of kom je heel erg met een plan en probeer je
nee,
dat
te Nee, ik kom wel met een plan, maar ik laat me juist inspireren door alles wat er op dat moment gebeurt. De mensen die zijn zo geprogrammeerd in dat als of een televisieploeg of een filmploeg langskomt, die zetten alle telefoons al uit. Ze zeggen, nee, laat die telefoons dan juist maar aan. Want ja, misschien belt er iemand met een hele belangrijke boodschap.
Ja.
Dat is toch veel belangrijker dan wij, de filmploeg.
Ja.
Nou, en dan zul je zien dat soms in één keer gaat dan die telefoon met een heel merkwaardig gesprek. En dan ben ik wel zo gevat om te weten. Dan moet ik nu de allermoeilijkste vraag stellen als degene ophangt. Snap je?
Ja.
Dus als jij net een heel moeilijk gesprek gehad hebt met de Volkskrant abonnementenservice die jij iets wilde aansmeren en je hangt boos op, maar ook een beetje. Omdat je denkt, ja, ik heb nou een filmploeg over de vloer en ik vraag dan of je overleden vader heel erg mist. Ja, dan komt er wel een heel echt antwoord uit.
Mm. Ja.
Dan weet je al, ik heb een scène. Dit wordt een scène.
Dan weet je dan dat het een scène is. Ja. Maar dat gebeurt dan door de werkelijkheid. Snap je? Dus daar. En dingen ontstaan dan ook wel tijdens het filmen. En dat zijn misschien flauwe trucs, maar dat is wel. Ja, dat zit je toch te dichter in het echte leven, denk ik dan.
Ja, de werkelijkheid uitlokken eigenlijk.
Ja.
Zorgen dat het.
Of die opnieuw creëren uit de werkelijkheid.
Totaal, want het is helemaal niet realistisch om een soort camera naast je te hebben in het dagelijks leven. Dus
nee.
Die je creëert eigenlijk. Je kan doen alsof je. En bij het maken van documentaire de werkelijkheid aan het filmen. Maar dat is bij uitstek al niet het geval.
Nee, en dan noem ik het ook zo'n ploeg. Snap je, zo'n geluidsman of vrouw, geluidsmens. Die als die zo ingewikkeld doet over de zenders en dingen. Waardoor jij als geportretteerde al denkt, ik mag eigenlijk niet bewegen. Want ja, dan ben je zo ver weg van jezelf geraakt, zullen we zeggen.
Ja.
Als hoofdpersoon, dat wil je natuurlijk niet.
Maar dat vind ik ook knap en mooi aan jouw techniek met interview. Dat je je stem dus niet altijd wegknipt.
Ja.
Zorgt voor echt een gesprek.
Ja.
En ik wil dat zo bij mijn film zo erg doen. Mijn eigen stem er niet in.
Waarom niet eigenlijk?
Ik denk dat dat heel oneerlijk is. Maar ik dat veel te kwetsbaar zelf vind.
Voor jezelf?
Ja, ik vind dat heel moeilijk.
Maar het gaat toch, maar je probeert toch mensen te portretteren, dus dan gaat het toch niet over jezelf.
Nee, maar daarom wil ik juist mijn stem er niet in.
Ja.
En dan.
Maar dan wordt het al best wel ingewikkeld.
Om bepaalde vragen te stellen.
Ja.
Dat klopt.
Of iemand iets.
En daarom geef ik ook veel vorm aan, juist aan mensen bij het draaien.
Mm-hmm.
En eigenlijk zou ik toch wel wat meer willen openstaan voor die werkelijkheid.
En vind je het dan moeilijk om soms die werkelijkheid echt te vinden?
Het vinden niet, maar de concentratie en juist ook eigenlijk de vrijheid die je jezelf moet toelaten op zo'n draaidag.
Yeah.
Dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Dus dat je helemaal relaxed bent en zo. Misschien is het gewoon meters maken ook. Ik denk dat het ook wel. Ik ben super zenuwachtig voor zo'n draaidag. Maar dat geeft ook
maar
die
concentratie.
Maar dat
vind ik, dat vertelde ik dat ook.
Dat heb jij ook.
Ja.
Maar dat, ja, ik denk dat dat ook wel weer mooi gelijk is aan je personages. Ja. Dat je dat allebei heel erg hebt.
Ja.
En ik denk dus dat verdriet een hele grote verbindende factor kan zijn. Mm-hmm. In de onderwerpen van een film. Maar dat humor of zo samen lachen of kleine grapjes, dat dat ook een enorme verbindende factor is. Dus dat die eigenlijk onmisbaar, ja, die komen sowieso samen. Maar dan is het nog, ja, het is gewoon heel erg de vraag of dat automatisch gebeurt of dat je er heel bewust naar zoekt. Of,
ja, omdat ik al zei dat ik, ja, dat ik vanuit van mezelf uitga en dat wie ik ben, dus dat dat dan eigenlijk vanzelf gebeurt. Ik denk, nou, ik heb nog nooit gedacht hoe, oh, er moet wel wat meer lucht in deze film. Hoe gaan we dat nou weer eens doen? Want die komt er eigenlijk al doordat ik erin zit, zou ik zeggen. Snap je? Soms dan komen de onderwerpen voorbij. Of dan denk ik, oh, maar dit vind ik zo. Ben ik bang dat ik mensen dan misbruik, omdat ik nu al weet dat het grappig is. En dan doe ik het eigenlijk ook niet. Dan denk ik dat ook niet.
Een soort man bij het hond krijg je dan misschien.
Ja. Ja.
Ja, en daar zit ook een ontwikkeling in bij jouw werk, denk ik. Hoe je begonnen bent met maken. Als je daar een beetje naar Pretpark Nederland kijkt. Ik vind dat echt fantastisch. Maar
ik kan er niet meer naar kijken.
Nee, dat kan ik niet.
Wat zien we voor mensen die hem niet kennen?
Pretpark Nederland is een, ja, ook een tableau-vertelling over hoe je naar een pretpark beleeft. Eigenlijk een beetje om je heen kijkend naar een soort knulligheid die Nederland in heel veel verschillende facetten heeft. En verschillende mensen daar. Ja, gewoon, ik vind dat gewoon hele leuke scènes die gewoon. Ja, kan,
ze gaan over de manier van vrije tijd beleven eigenlijk, hè?
Totaal, ja. Dat is het.
Maar ik vind dat dan eigenlijk toch, ik vind dat dan achteraf.
Waarom kun je er niet meer naar kijken, inderdaad?
Omdat ik ook wel zie dat het grappig is, maar ik vind wel dat ik tot meer in staat ben dan dat.
Ja.
En, maar ik heb die film wel heel bewust gemaakt als mijn eerste bioscoopdocumentaire. Nee, ik kan eerlijk gezegd, nee, want soms komt op tv nog wel eens een fragment voorbij. Dan zit ik,
niet genoeg zwaarte dan dus eigenlijk.
Ja.
Te licht, te doorgeschoten naar de lichte kant.
Ja. Oh. Ja, en er zit wel een beetje zwaar. Nou, nee, eigenlijk niet.
Nou,
de aftiteling is heel zwaar.
Op een manier, maar het is natuurlijk ook nog een net een beetje ironische manier van humor. En ook zit een enorme afstand tussen jou en de, en de personages in. Ja. En dat is gaandeweg steeds meer naar elkaar toegekomen.
Ja.
Tot het extent dat je nu ook fictie maakt. En heel dichtbij komt. En daar zit wel echt een heel groot verschil in.
Ik ben drama gaan doen omdat het een beetje, dat kwam een beetje op mijn pad. En toen ontdekte ik dat dat ook over diezelfde onderwerpen kon gaan. En de blik op de wereld. Dus dat is eigenlijk niet veranderd. En ik vind het heel leuk om te kunnen nog in een soort nieuwe wereld, ben ik een nieuwe wereld terechtgekomen, waar ik ook nog heel veel kan leren en kan ontdekken hoe dat nou het beste werkt. Maar de thematiek is hetzelfde eigenlijk. En ik probeer dan in drama, ja, wat vervelend bij drama is dat natuurlijk alles voorbereid moet worden. Alles, alles. Terwijl ik juist hou van het moment waarbij ik toch tijdens die draaier als een neem gaan draaien, dat toch weer in het moment voor elkaar te krijgen, dat het dan toch weer echt wordt. Hmm. En dat is best wel lastig met 60 man om je heen. En denk, hé, maar we zouden het toch zo doen.
En met acteurs.
Ja, maar acteurs
zijn ook echt.
Die kun je ook, zeg maar, nou, ontregelen ze niet te groot, is groot voor, maar die kun je ook op het moment toch, ja, maar volgens mij moet je het gewoon, je kan toch ook beter zo doen, denk ik. Of snap je dus dat het, om ze ook weer los te schudden uit de dingen die we van tevoren afgesproken hebben.
Ja.
Dat lukt niet altijd, maar het is wel, op een goede moment werkt dat heel goed. Dus dan zei ik er toch weer hetzelfde in.
Maar als je dan vertelt dat zo'n documentaire draaidag voor jou een feest is om naar huis te gaan daarna, om dan bijvoorbeeld.
Ik val meestal na een draaidag enorm en we draaien een bus terug. Val ik in een hele diepe slaap. Oh. Ben ik gewoon back off. Is ook wel het clowntje moe, roep ik altijd dan.
Maar wat is dan het verschil tussen zo'n documentaire en fictie draaidag voor jou? Kun je dan op dezelfde manier gevoelens toelaten bij jezelf tijdens het kijken naar een fictiescène als bij die strekende man?
Ja, uiteindelijk wel. Als het nou precies zo gaat zoals ze gereporteerd hebben en gedaan en weet ik het wat, dan doet het me helemaal niks. Maar als het me verrast, of als ik meegevoerd word, of de tranen schieten in mijn ogen, dan klopt het.
Dus dan is het eigenlijk weer hetzelfde.
Ja. Ja.
Het is toch weer echt, eigenlijk.
Ja.
Door de fictie heen.
Ja. Ja. En meestal als je kun je iets bedenken, voor een scène in fictieland. En dan wordt het in één keer meer. Omdat dan iedereen en gemotiveerd en stressvrij, maar gewoon open in het moment staat. En dan telt het in één keer op. Dat gebeurt natuurlijk niet iedere dag, want dat zijn natuurlijk dan de hoogtepunten in een film of in een serie. Maar daar zoek je natuurlijk altijd vandaan.
Laatste vraag om af te ronden. Wat is... ja, we zitten zo diep in het gesprek dat de tijd gaat wel gewoon door. Wat is eigenlijk de beste documentaire die je kunt voorstellen? Wanneer is het helemaal ultiem en dan in de balans tussen zwaarte en licht?
Ik denk dat een beste documentaire is een documentaire die je meeneemt, die je een wereld laat zien die je niet kent, waar je door je overvallen wordt en die je blik op het leven of op jezelf verandert. En dat doet de kwaliteit er niet toe, dat maakt me allemaal niet uit. Het kan ook op een telefoon gefilmd zijn, maar dat is een goede documentaire.
En de balans tussen licht en zwaar, is daar iets over te zeggen? Of volgt het uit het onderwerp?
Nee, voor mijn gevoel is er altijd een soort balans tussen licht en zwaar. Maar als ik nou denk aan de documentaire die ik heel mooi vond... Daar kan ik niet zoveel over zeggen. Of dat een definitie voor mij is. Het hoeft niet per se dat ik ergens om moet grinniken of zo nu.
Heb je wel eens het tegendeel gehad dat je een loodzware documentaire dacht... dat je op 3/4 dacht, ja, ik ga dit niet uitkijken, want het is alleen maar te zwaar?
Nee. Het lastige is wel, omdat ik al wat langer in het vak zit... dat je natuurlijk ook de techniek van een documentaire toch uiteindelijk meeneemt. Maar als ik dat dan ook vergeet, dan is het natuurlijk ook een kwaliteit van de documentaire. Ja. Je zit ook vaak toch ook wel weer toch een beetje technisch te kijken.
Met een makersoog van, dit had ik anders gedaan. Ja.
Oh, je vindt dat jammer aan je oude...
Tuurlijk, want dan kan je... Nee, niet jammer aan oude werk, gewoon aan goede documentaires aan zich. Dus niet van mij.
Ja.
Maar dat je dan toch ook meeneemt hoe het gemaakt is. Daar zit je dan toch ook wel naar te kijken.
Heb je een antwoord gekregen, Susanne?
Ja, hartelijk bedankt.
hoe zou je hem samenvatten?
Het antwoord van Michiel? Ja. Dat misschien heel misschien mijn vraag niet heel in de oppervlakte in jou maak... misschien een hele grote rol speelt... maar dat sowieso bij jou automatisch gaat.
Ja, denk ik ook. Volgens mij is dat heel goed samengevat. De manier van werken, de manier van vragen.
Ja.
Daar volgt dat uit.
Mm-hmm.
Blijkbaar.
Nou
moet jij
dat
doen.
Ik ben ook niet goed om mezelf te
vertellen. Wat heeft dit antwoord met je gedaan? Ga je het anders aanpakken nu?
Ik denk dat ik het gewoon heel fijn vind om te praten met een maker waarvan je nog alleen maar het eindproduct bijvoorbeeld weet van hoe films uit hebben gepakt, maar ook heel fijn om te horen hoe dat iemand achter de camera staat. En dat die gevoeligheid die ik voel in de films van Michiel ook werkelijk zijn. En dat ik daardoor misschien ook wat kan vertrouwen op eigen intenties bij mijn personages. Omdat dat inderdaad hand in hand gaat met hoe het eruit komt. En dat blijft me inspireren.
Klinkt goed. Ik kan niet wachten tot de volgende productie.
Dankjewel.
Dankjewel, allebei.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van de Young Talent Podcast, powered by the Keep an Eye Foundation. Abonneer je om geen aflevering te missen en beluister eerdere edities, bijvoorbeeld die met Benjamin Herman, Karin Bloemen of Gijs Scholten van Aschat. De muziek die je hoort is van Maarten Hogehuis en mijn naam is Luc Hezen. Graag tot de volgende aflevering.